Als thema heb ik vanmorgen gekozen voor Hoor Israël. Maar wat valt er te horen? De laatste weken komt bij mij regelmatig het Hoor Israël, het Shema Yisrael naar boven. Het belangrijkste gebed voor de orthodoxe Joden. Bedoeld als basis om vanuit te leven. Elke dag weer opnieuw. 'S Morgens vroeg wordt het gebeden en ook aan het einde van de dag. Op hoogtijdagen en niet te vergeten ook bij het overlijden als laatste gebed. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oftewel, hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Met nog een diepere laag daaronder. Want eigenlijk staat er in het Hebreeuws Shema Yisrael Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Maar omdat men de naam van God niet mocht uitspreken, omdat God niet grijpbaar is, hebben ze dat vervangen door Adonai bij het opzeggen. Maar er staat Yahweh, ik ben. Ik ben, die jullie niet kunnen grijpen. Ik ben, dat is onze God. De overstijgende. En er is maar één. Hoor Israël, Yahweh is onze God. En Yahweh is één. En daarna volgt het grootste gebod. Als samenvatting van de 10 woorden. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ik kan het niet rijmen met wat er op dit moment aan het gebeuren is in Israël en in de Gazastrook. En ik struikel over het woord horen. Want wat wordt daar nou precies mee bedoeld, hoor Israël? Het aanhoren? Luisteren? Gehoor geven aan, of misschien antwoorden, of gehoorzamen. In het Hebreeuws zitten al deze betekenissen in dat woord Shema. En in de nieuwere vertalingen wordt het woord luisteren gebruikt als een woord wat makkelijker te verstaan is voor mensen. Maar kenners geven aan dat het hier duidelijk gaat om het woord horen. En het is ook aardig om te weten dat in het Engels het woord hear, to hear, wordt gebruikt, zowel voor horen als ook voor luisteren. Ze heeft dezelfde betekenismogelijkheden als in het Hebreeuws. Horen, met de vraag of we horen wat er echt gezegd wordt. Of dat we dat al halverwege invullen met onze eigen opvattingen. En dan gaat het hier wel over het spanningsveld tussen woorden die van God komen en interpretaties van mensen. En ik ben ervan overtuigd dat zowel in de Bijbel als ook buiten de Bijbel veel van Gods woorden gehoord worden in de taal en in de opvattingen van mensen. En dan horen, ook opgevat als gehoor geven aan. En zelfs het gehoorzamen aan de leiders van het volk. En dan begint de wijsvinger. En ook de manipulaties. Het woord van God gebruiken voor jezelf. Tot op de dag van vandaag moet ik even denken aan de leraar Latijn die ik vroeger op school had in de eerste klas. Die dan als mensen, als de kinderen, wij dus, niet zo goed luisterden, dan zei die: oren ziet men aan hun hoofd, maar zij horen er niet mee. Zij van ademtocht beroofd zijn nog stommer dan het vee. Zij die hun tot hulp genaakt, worden tot hen gelijk gemaakt. Dat zit nog steeds in mijn hoofd. Werden wij mee om de oren geslagen als jongetjes van 12, 13 jaar. Staat in Psalm 135, vers 10. Dan is er sprake van het vertalen van Gods woorden op basis van eigen belang. En wordt God op de een of andere manier voor het karretje gespannen van de mens. Met God wil het, werden en worden er nog steeds oorlogen gevoerd. Maar het is misschien wel te gemakkelijk om het voor een ander in te vullen. Want dan kom je ook jezelf tegen. Wat betekent dat horen voor ons leven? En voor onze omgang met wat er op ons afkomt in het leven? Het is de moeite waard om aandacht te besteden aan het horen dat verder gaat dan het luisteren naar oppervlakkige geluiden. Horen is wel het resultaat van luisteren. Want zonder luisteren valt er niets te horen. Het gaat in principe om geluiden buiten jezelf. Geluiden die je opvangt via je oor. Mooi om vast te stellen dat je twee oren hebt. Om stereo te horen. En daardoor ook de diepte. En ook waar het geluid vandaan komt. Ergens een plaats in de ruimte. Overigens een mooi beeld, misschien wel iets van symbool, om te gebruiken voor het horen van wat er gezegd wordt door mensen aan elkaar. Twee oren, misschien wel het oor van het verstand en het oor van het hart, om te horen wat er nou precies gezegd wordt. En na te gaan waar het vandaan komt. Je zou jezelf bij elk gesprek de vraag kunnen stellen: wat wordt er gezegd? En wat wordt er nog meer gezegd? Of misschien ook wel: wat hoor ik van mezelf? En wat hoor ik van de ander? En hierbij past echt wel de spreuk: veel mensen hebben vaak aan een half woord genoeg om iemand helemaal mis te verstaan. Het zou daarom goed zijn om net zo lang te luisteren dat je jezelf niet als spreker of beoordelaar tegenkomt, maar als echte luisteraar. Dan gaat het niet om wat ik denk of vind van een ander, maar of ik hem echt gehoord heb. Oftewel, heb ik hem tevoorschijn geluisterd. Want wat zijn er al verrassende ontdekkingen gedaan en zijn er veel vooringenomenheden verdwenen als je echte aandacht en echt contact met iemand anders hebt. Dat geldt niet alleen voor het gesprek met een willekeurig iemand, hoewel je al kunt bedenken dat er een groot onderscheid is tussen het gesprek met een bekende of met een vreemde, bijvoorbeeld een buitenlander. Maar het geldt ook voor het contact met God. Het Hoor Israël is een kreet die uitnodigt om verder te luisteren dan dat je geneigd bent. En de meeste mensen denken dat ze al gehoord hebben wat er gezegd wordt, maar het betekent meestal dat ze het heel snel opvatten en interpreteren in hun eigen woorden en hun eigen gedachten. Hoor Israël betekent probeer te horen wat God te zeggen heeft. En niet wat jij ervan maakt. God, die niet grijpbaar is, Yahweh. God tevoorschijn, te luisteren. Eigenlijk een heel actuele kreet voor het Israël van vandaag. En misschien ook wel voor onszelf. En wat valt er dan te horen? Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, in de stukken die we gelezen hebben, worden we bepaald bij wat voor God het allerbelangrijkste is, als basis en ook als samenvatting van de 10 woorden die volgen. De 10 woorden die vaak een eigen leven zijn gaan leiden in de vorm van geboden, in plaats van als regels voor het leven. Met meer aandacht voor straf, maar ook voor het toepassen van eigen interpretaties. En zo zijn er heel veel geboden bijgekomen, met verwijzing naar die 10 geboden. Maar eigenlijk in het belang van het volk van Israël. Het Oude Testament staat er vol van. En voor mijn gevoel zijn dat ook voorbeelden van Gods verduistering, zoals ik dat woord eerder al eens gebruikt heb. Ze verduisteren de kern van het geloof in God en in de kern van zijn boodschap. En wat valt er dan werkelijk van God te horen? Gaandeweg voortschrijdend inzicht in de Bijbelse boodschap komt de kern naar boven in het woord agape. Liefde, liefde die zichzelf niet zoekt, maar de ander tot zijn of haar recht laat komen. Met aandacht voor de zwakke, de achtergestelde, de vertrapte en de onderdrukte mens. En met ontferming bewogen, niet omdat het moet, maar omdat je dat gezien en gehoord en ervaren hebt. Dat je erdoor geraakt bent. Je zou kunnen zeggen, als je God tevoorschijn luistert, ontdek je, ontmoet je de liefde. Komt de liefde je tegemoet. Het gaat dus om meer dan luisteren. Wat je hoort, of wat de bedoeling van dat horen is, is het verhaal van de uitwerking van de liefde, zoals die door God bedoeld is in zijn 10 woorden. Eigenlijk zou je de liefde die zichzelf niet zoekt kunnen beschouwen als een soort virusscanner, zoals je die op de computer kent, als een soort virusscanner voor je gedrag, voor wat je hoort en voor wat je ziet, om het onderscheid te kunnen maken tussen de stem van de onderbuik en die van Gods verhaal. De stem van de onderbuik is die van het materiële, die van het eigen belang. En de andere stem is die van het persoonlijke, die van de liefde. De 10 woorden worden dan een verduidelijking voor het leven, zoals dat bedoeld is. In de zin van, zoiets doe je toch niet. Niet van je mag niet met een wijsvinger, maar zoiets doe je toch niet als je God en je naaste lief hebt. Want dan gaat het niet om de letter, maar om de geest. Om dat wat erachter te horen valt. Niet de letter, maar de geest der liefde die niet op jezelf gericht is. Dat geldt zowel voor de omgang met God als voor je omgang met de ander. Oftewel, scan je woorden met het antivirusprogramma de liefde. Niet horen wat je graag wilt, maar wat er te horen is vanuit de liefde als perspectief. God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Niet meer dan jezelf, maar ook niet minder. Zoals jij wilt dat mensen met je omgaan, doe aldus. En zou je willen dat een ander alles voor jou zou op moeten geven? Het gaat niet om het negatieve, de zelfverloochening, maar om het positieve, de inzet van jezelf en van je mogelijkheden. Dan kun je ook andere dingen horen dan die op het eerste gehoor. Dan zou je bijvoorbeeld achter een vloek, de traan, het verdriet of de onmacht kunnen horen die niet gezien of geaccepteerd kan worden. Of achter een groot verhaal een gevoel van minderwaardigheid. Of achter het uitschelden van een ander een mislukt gevoel over jezelf. Dat kun je ook ontdekken in het gesprek met jezelf. Een half woord dat je hoort en dat je dan aanvult met je eigen gedachten. Het zal wel aan mij liggen. Ik ben zondig, dat weet ik wel. Ik moet de minste zijn. Horen en gehoord worden als een manier waarop de liefde aan het licht kan komen. Liefde die de kern is van Gods verhaal. Ja, liefde die de kern is van God zelf. Johannes zegt het in zijn brief zo duidelijk. God is liefde. Hoor. Luister door de ruis heen. En vang een glimp op van Gods tegenwoordigheid in de vorm van zijn verhaal, dat steeds voor iedereen en dus ook voor jou een boodschap heeft van liefde. Wat zou de wereld daar een baat bij hebben? Wat zou onze samenleving daar mooier van worden? Wat zou ons leven daar rijker van worden? En het Koninkrijk van God ook. Amen.